Je bent een erfgenaam en je hebt een erfenis. We hebben afgelopen tijd hebben we onze eigen afgevraagd. Zijn we inderdaad een erfgenaam? En dat hebben we onderzocht. En als je je leven aan Jezus hebt gegeven en je hebt de Christus als vader, je hebt God als vader, dan betekent dat je een erfgenaam bent en de Christus is al gestorven. Dus het erfenis is vrij. Amen. De erfenis die hij namelijk nagelaten heeft, die zijn voor zijn kinderen. We hebben daar de vorige keer een aantal punten voor opgezet. En misschien ga ik ze toch nog even noemen. Dan moet ik even een ander papiertje nemen. Want daar had ik ze op een rijtje gezet. De eerste is, we zijn in nieuwheid des levens aan het wandelen. De tweede, we zijn rechtens vrij van de zonde. De derde, we zijn volwaardig kinderen van God. Dus we zijn volwaardige kinderen als we opnieuw geboren worden. We zijn vol van de Heilige Geest. Van de levendmakende geest. We zijn vrijgekocht van de wet des doods. We leven een leven vol van vrede. We horen bij zijn volk. We zijn nazaad van Abraham. Nazaad van Christus. We zijn het licht der wereld. Het goede en het volkomene. Nee, het goede, welgevallig en het volkomene is ons deel. Die punten hadden we namelijk 2 weken geleden met elkaar doorgenomen en vorige week ben ik begonnen met de nieuwheid des levens daar we in wandelen. En dat komt omdat we rechtens vrij zijn van de zonde. Omdat we vrijgekocht zijn van de wet des doods. En daar ga ik nog even weer op terugkomen omdat dat zo enorm belangrijk is. We kunnen het moeilijk geloven dat we rechtens vrij zijn van de zonde. En waarom kunnen we dat moeilijk vatten? Omdat we elke dag zondigen. En omdat we elke dag zonde om ons heen zien. Als we de televisie aanzetten, als we naar de wereld gewoon kijken, dan denk je, joh, hoe kan dat nou? Zou God hier blij mee zijn? Nou, ga je vertellen dat God hier niet blij mee is. Maar hij heeft zijn zoon gegeven, zodat hij dit gewoon uit zijn gedachten kon wissen. Zo moet je het eigenlijk zien. En daarom zijn de zonden, ben nog steeds zelf aan het zondigen, maar je bent voor de rechter geweest en de rechter heb je vrijgesproken. Waarom? Omdat Jezus voor jouw zonde betaald heeft. Ik weet ook dat er een hele beweging is die zegt ja voor de zonde totdat je gelovig werd. Daar ben je van vrijgesproken, maar nu ben je nog steeds verantwoordelijk voor je doen en laten. Maar uiteindelijk toen hij aan het kruis ging, toen was jij nog niet geboren. Toen had je nog geen zonde gedaan. Dus daarom kan je zien dat het gaat over alle zonden. Die je op aarde doet. En zolang dan we hier op aarde zijn, zullen we zondigen. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat wij uiteindelijk beseffen dat onze erfenis is dat we rechtens daar vrij van zijn. Want als je dat niet gelooft, dan kan je namelijk niet verder in de nieuwheid van levens wandelen. Want dan is het namelijk geen nieuw leven. Begrijp je? En daarom hamer ik daar constant op. En ik moet het ook naar mezelf toe. Elke keer als ik dit dan voorbereid en dan kijk ik naar mijn eigen leven, dan denk ik, ik bak daar niets van. Amen. En daarom zegt God, hey, maar mijn zoon heeft er wel wat van gebakken. Die was zonder zonde, hij was mens en uiteindelijk heeft hij het volbracht. Ik ga dat even lezen in Galaten 4. Dit bedoel ik. Zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij niets van een slaaf. Al is hij ook eigenaar van alles. Maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. Dus zijn we onderworpen aan hetgeen wat er om ons heen gebeurt. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, dus jij en ik, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En dat gij zonen zijt, God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten, die roept Abba Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, dus je bent geen slaaf meer van de zonde, doch zoon. Indien gij zonen zijt, dan zijt gij ook erfgenaam van God. Nu gij echter God hebt leren kennen, ja meer nog door God gekend zijt, weet dan dat je daardoor veilig bent. Amen. Dus hier zien we dat Paulus het hier ook gewoon neerzet in de Galatenbrief. En dat doet hij niet voor niets in die Galatenbrief. Want als we weten, als we gewoon een klein beetje bestuderen, dan is de Galaten gemeente, die is namelijk elke keer weer teruggaan naar de, die gaat weer terug naar het oude. Die gaat elke keer weer terug naar de wet. En weet je hoe dat er komt? Uiteindelijk heeft Paulus daar een prediker geweest, dat ze rechtens vrij van de zonde zijn. En dan komen er weer mensen binnen, die gaan het vanuit hun gevoel spreken. En die zeggen, ja, je kan wel zeggen rechtens vrij van de zonde, maar ik heb gisteren nog gezondigd. En dan gaan ze uiteindelijk vertellen wat je allemaal moet doen. Daarom gaan we vandaag gewoon eens bezig. We zijn erfgenaam en daar waren we volledig toen wij tot geloof kwamen. We hoeven geen beter christen te worden. Je bent een christen en je bent een 100% christen als je opnieuw geboren bent. Ook dat moet je vasthouden. Dus zodra dat je leven aan Jezus geeft, ben je namelijk een christen. En weet je wat we vaak zien als we naar het christendom kijken? En dan worden we heel vaak mee gelijkgesteld. Maar het christendom is heel wat anders als het christen zijn. Het christendom in deze wereld, dat betekent dat je geen moslim bent. Dat betekent dat je gewoon vanuit een christelijk volk geboren bent. Maar uiteindelijk, het christen zijn betekent gewoon dat je nazaad bent van Christus. Dus dat je geboren bent uit hem, dat je de genen van hem in je hebt. En dat kan niet overslaan van jou naar je kind. Uiteindelijk moet elk kind, moet namelijk zich laten bevruchten door de Christus. En dat is belangrijk om dat gewoon te weten. Dus wat we vaak zien, dat we eigenlijk gekoppeld zijn aan dat christendom, en dan gaan we ons eigenlijk, dan gaan we bezig met het christen worden. Dan gaan we ons eigenlijk overgeven aan de regels van het christendom. En natuurlijk halen we dat ook dan uit de Bijbel, maar je zal dan zien dat je dan heel snel merkt dat je het niet redt. Dat je uiteindelijk het van binnenuit moet komen, wil je het vol kunnen houden. Als jij gewoon helemaal gek bent van het christendom, en dat kan, want reken erop, de Bijbel is gewoon een fantastisch boek. Je moet eens kijken, er is geen één boek in de wereld die zo stand houdt. Dus op zich is het gewoon een geweldig boek. Ook poëtisch, ook aan alle kanten is het gewoon fantastisch. Maar dat wil niet zeggen, als je dit leest, dat je dan maar een christen bent. Als je dit een mooi boek vindt, dat je dan een christen bent. Dan klopt het dat je uiteindelijk in een proces meer en meer moet gaan leren. Maar als we het over christen zijn hebben vanuit de erfenis, dan ben je namelijk gewoon die christen. Dan heb je de Christus in je en dan is alles latent aanwezig. Dan ben je namelijk latent volmaakt. En dan is het een kwestie dat het christendom zich gaat ontwikkelen in de komende tijd. En dat is wat anders als dat je het christen zijn moet naleven. En dat is denk ik ook een heel belangrijk facet in de erfenis. Dat we christen zijn zodra dan we ons leven aan Jezus geven. Ik ga dat nog even neerzetten. Wat is ook weer wedergeboorte? Wedergeboorte is gewoon als wij ons leven aan Hem geven en Hij onze geest kan bevruchten. En daar ontstaat nieuw leven. En als dat nieuwe leven in je is, dan ga je merken dat er verandering plaatsvindt in je binnenste. Jij gaat gewoon opletten wat God namelijk aan het doen is. En dan kan je hier zitten, dan denk je nou, voor mij valt het nog wel mee. Ik denk dat als je er bewust van bent, dan ben je verbaasd van wat God uiteindelijk in je leven doet. Ik dacht er van de week even aan en toen dacht ik, en ergens kreeg ik het er ook even benauwd van, maar toen dacht ik even aan onze familie. Aan de kinderen, de kleinkinderen. En dan denk ik, waaraan heb ik het verdiend dat het zo goed gaat? Weet je, en dan krijg je het ineens benauwd. Want dan denk ik, als het over het verdienen gaat, dan gaat er iets mis de komende tijd. Maar ineens dacht ik, en toen ben ik uiteindelijk in een hele makkelijke stoel gaan zitten. En toen heb ik eens even met vader gebabbeld. En heb ik gezegd, wat is het toch geweldig. Dat u gewoon ons spaart. Dat u gewoon altijd bij ons bent. En dat we het gewoon kunnen handelen. Datgene wat we moeten handelen. En dat is zo belangrijk. En dat, zo kan je met God praten als je je beseft dat je een christen bent die 100% is. Dat je praat als zoon naar Hem toe, als je weet dat je een zoon bent. En vooral de dames hier, we weten, we zijn zonen, omdat we zaaddragers zijn, omdat de Christus in ons woont. Amen. Heel helder, en daarom geldt het voor ons allemaal. En daarom geloven we, dat er grote overwinning is, door het bloed van het Lam. Amen. En daarom denk ik dat het goed is om dat christen zijn gewoon voor jezelf gewoon eens even onder de loep te nemen. Hoe denk ik daar nu over? Uiteindelijk zie je ook eens een christen altijd een christen. En ik weet, daar is ook heel veel discussie over. Maar daar moet je uitkomen. Je moet er uitkomen dat je een volwaardig zoon bent van de levende God. En dan gaat er iets gebeuren in je leven, wat gewoon veel meer hout snijdt. Gewoon even een voorbeeld. Onderlaatst sprak iemand, hey, hoe oud ben je nu? Ik zei, nou, ik ben 70. Hij zei, moet je er dan niet een beetje rustiger aan gaan doen? Ik zei, nou ja, dat zou kunnen. Hij zei, joh, je moet gewoon eens lekker gaan reizen. Dan kan je nog gewoon genieten van de laatste tijd van je leven. En toen viel het zo uit mijn mond. Ik zeg tegen hem, wanneer denk je dat ik ga reizen? Als ik in de hemel ben. Dan heb ik alle tijd. En dan heb ik geen vliegtuig nodig. Heb ik geen auto nodig. Nee, Filippus was zo ineens op een andere plaats. Begrijp je waar ik het over heb? En ik weet wel, iedereen die zit me naar schaapachtig aan te kijken. Maar ik merk gewoon dat het gewoon echt serieus uit mijn binnenste komt. Amen. En dan denk ik, dan zie ik, van de week toen liet ook mij iemand zien die was aan het skiën. En er was een geweldige natuur. Ik denk, wauw, daar staan we nog te wachten. Want die tijd gaat komen, dan ga ik daar ook skiën. Amen. Maar dit kan, als wij diep beseffen dat wij erfgenaam zijn en dat we een erfenis hebben. En wij als christenen zijn zo vaak bezig om uiteindelijk te twijfelen in datgene wat God doet. Omdat we het niet zien. Maar God die zegt, hey, geloof dat nou maar, want het gaat gebeuren. En dat is namelijk, daarom is het volgens mij zo enorm belangrijk, dat wij weten wie we zijn in Christus. En dan zal je meer en meer gaan ontdekken, hey, dat ook deze gedachte die ik net zo even lanceerde, dat die ook voor jou komt. En weet je wat dat dan betekent? Dat geeft namelijk vrede. Dat geeft namelijk rust. Dan maakt het helemaal niet uit dat je 90 wordt. Snap je? En anders dan denk je, joh, hoeveel jaar heb ik nog? En dan is het voorbij. Nee, dan begint het pas. En als wij als christenen dit gaan pakken, dan zal je gaan ontdekken, hey, dat je gewoon een heel andere kijk krijgt op de wereld, maar dat je dan ook een andere look krijgt. Dan begin je anders te kijken naar situaties. En dan heb je perspectief en dan doe je de dingen die je moet doen. Wanneer dat het ook, als je diepe vrede krijgt, en daar hadden we het vorige week ook even over, en toen heb Anthony wat gezegd, en dan zie je dat uiteindelijk ook genezing geeft. Amen. Als je constant zit te vechten met zonde, als je constant zit te vechten met ziekte, als je constant zit te vechten met onzekerheid, dan geef stress en stress brengt ziekte voort. Amen. En daarom geloof ik, en ik had gisteren nog met mijn kleindochter hier even over, zij heeft nog een last van hoofdpijn, en toen zeg ik, ik zie, ja, we kunnen nu bidden voor die hoofdpijn, dat die verdwijnt. Maar we kunnen veel beter bezig zijn. Hey, je hebt vrede, diep van binnen. En kom gewoon eens even met die hoofdpijn, kom daar gewoon eens even klaar mee. Laat dat nou gewoon eens een plaats, geef dat nou eens een plaats, zodat het niet de boventoon voert in je leven. En dat kan je zelf niet. Maar dat gaat God namelijk wel geven. En dat gaat hij geven, dat gaat makkelijker worden als jij weet dat je gewoon een erfgenaam bent. Als je gewoon weet wat de erfenis is. Dat je gewoon vrij bent van de zonde der wet. Waardoor je dus ook vrij bent van ziekte. Amen. Betekent niet dat de ziekte dan weg is, want je bent nog steeds in deze aarde. Maar je kan er boven staan. Amen. En dat is zo belangrijk. En als jij boven elke omstandigheid kan staan, dan zal je gaan merken dat je uiteindelijk die genezing gewoon naar je toe haalt. Dan ga je niet roepen. Nee, je laat het gewoon gebeuren. Als ik Mike tegenkom 's morgens. Dit is Mike. Dit is Mike. En dan vraag ik, hoe gaat het? Die zegt, het meeste gaat goed. Is dat niet geweldig? Het meeste gaat goed. Dus zijn glas is in ieder geval half vol. En daar hebben we het. Dan sta je er namelijk boven. En dan zie je dat het uiteindelijk ten goede uitwerkt. Nou, als je zo weet dat je 100% christen bent, en je weet dan ook dat de Christus in je woont, de Heilige Geest, dat is ook een onderdeel. De Heilige Geest, dat is een deel van onze erfenis. en de Heilige Geest. En je moet maar eens kijken in de wereld van het christendom. Is daar heel veel discussie over. En ik begrijp het wel. Dat er heel veel discussie over is. Er wordt gediscussieerd. Ja, je moet ervoor bidden om het te krijgen. En je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus doen, je moet zo doen. Er zijn er ook die zeggen, hey joh, je moet in tongen bidden, want anders heb je de Heilige Geest niet. Maar ik ga je zeggen, als je de Heilige Geest niet hebt, dan ben je geen eens een christen. Want dan kan dat namelijk helemaal niet. En dat moeten wij gaan beseffen. Dus met andere woorden, als wij weten dat wij christen zijn, dan weten we ook dat we de Heilige Geest hebben. Ervaren we die, dat is wat anders. Maar we hebben hem. En hier wordt namelijk in mijn beleven even het misverstand, kom hier naar boven. Heel veel mensen die beleven het niet, dus zeggen ze, hey, ik heb de Heilige Geest niet. En er is een tijd geweest, zeker rond 1900... Toen was de Heilige Geest niet in de kerk, was eigenlijk niet zo duidelijk. En toen hebben ze daarvoor gebeden. Er waren ook heel veel samenkomsten. Ze zaten zich om te wachten totdat de Heilige Geest kwam. Er was bijvoorbeeld in de tijd van de Jehovah's getuigen. Nee, van het Leger des Heils. Ja, de Kwakers ook. Maar het Leger des Heils ook, William Boots. Die hielden ook samenkomsten en dan zaten ze te wachten totdat de Heilige Geest viel. En dat heeft namelijk een eigen weg is dat gaan krijgen. Was dat verkeerd? Nee, was niet verkeerd. Maar het betekent dat ze de Heilige Geest niet ervaarden. Ze hadden de Heilige Geest wel. De kerk zat vol, al die wachtende mensen, die hadden de Heilige Geest in zich. Alleen de Heilige Geest openbaarde zich niet. Want dat lieten ze namelijk niet toe. Voor die tijd. En toen zijn ze gaan zitten. En toen begon het ineens te gebeuren. De een begon te lachen. De andere begon in tongen te spreken. Weer een ander die begon in hun handen te klappen. En de vierde die ging onderuit. En in de tijd van William Boots. Dan hadden ze een hele grote zaal. En aan het eind hadden ze een hele stallage gebouwd. En dan hadden ze, als er iemand in de geest viel, dan viel je niet voor een uurtje. Nee, dan viel je gewoon voor 3 dagen. En dan leggen ze je op een stretcher en dan schoven ze je zo in die kast. En zodra hij weer op je benen kon gaan staan, dan kwam je er gewoon zelf weer uit. Je moet het maar eens lezen. Dit was rond 1900. Er was uiteindelijk de Heilige Geest die zich manifesteerde. Alleen, dat was toen, omdat uiteindelijk de Heilige Geest ondergesneeuwd was. Dat wisten we toen niet, maar dat weten we nu wel. En daarom moet jij en ik daar niet aan vasthouden, maar wij moeten terug naar het woord. Uiteindelijk heeft William Boots dat ook ontdekt. Uiteindelijk heeft Smit Wigglesworth dat ook ontdekt. Dat is ook van diezelfde tijd. Ook Watchmeny uit dezelfde tijd. En zo waren er gewoon heel veel. En uiteindelijk hebben ze ontdekt dat de Heilige Geest, dat die diep van binnen in hun zat, maar dat die sliep. En dat ze zat te wachten tot die wakker werd. En tot die zich ging manifesteren. En daarom is het goed om dit gewoon even diep te beseffen. Als we naar Johannes gaan, Johannes 14, dan zien we namelijk dat Jezus zegt, hey, ik bid en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Maar gij ziet mij, want ik leef en gij zult leven. Ten dien dagen zult gij weten dat ik in mijn vader ben en gij in mij en ik in u. Dus wat zien we? Dat uiteindelijk Jezus degene is die voor de Heilige Geest bidt. En dat is niet zo raar, maar want hij wil namelijk dat datgene wat hij begonnen is op aarde, dat dat doorzet. En hij naar de rechterhand van de Vader en de Heilige Geest naar de aarde. Maar het is dezelfde God in een andere hoedanigheid. En daarom is het belangrijk om te weten, jij hebt de Heilige Geest. Ik heb de Heilige Geest. Als jij met God wil praten, dan ga je niet schreeuwen naar boven. Nee, maar dan ga je gewoon praten tot jezelf, tot degene die in je woont. En weet je wat is dat voor nodig? Wij hebben namelijk nodig dat hij ons de weg wijst. We hebben het al over de GPS gehad, maar we zien namelijk dat hij in Johannes 16 zegt, nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen. En hij zal u de toekomst verkondigen. Wil je de toekomst verkondigd hebben? Hey, besef dan dat de toekomst al in je zit. Maar nogmaals, hier kom ik weer. Ga jij echt de Heilige Geest verwachten, dan moet je wel beseffen dat je rechtens vrij bent van de zonde. Want anders, dan kom je namelijk in een spagaat terecht, want dan denk je, hey, ik heb van de week niet goed geleefd, hoe kan ik nou met de Heilige Geest praten? En natuurlijk zijn er dan ook, ja, we mogen de Heilige Geest niet bedroeven. Nee, dat moet ook niet. Weet je wanneer hij de Heilige Geest bedroeft? Als jij uitgenodigd wordt door hem om een kind van God te worden en je zegt, ik ben niet thuis. Dan bedroef je de Heilige Geest. Maar als jij zegt, hier ben ik, Heilige Geest, kom maar tot me, woon maar in me, dan ga je die Heilige Geest nooit meer bedroeven. Amen. Hij zal wat droevig worden als jij niet wandelt zoals hij het wil, maar hij weet het al lang dat jij niet perfect kan wandelen. Paulus zegt, niet ik, maar Christus leeft in mij. En zover ik nog niet in het reine ben, dan heb ik Jezus aan de rechterhand van de Vader. En daarin zien we dat die Heilige Geest werkelijk iets in zijn volk wil doen. Daarom is het ook belangrijk dat wij weten wie we werkelijk zijn. Daarom zal je hier ook altijd een preek horen over wie zijn we in Christus. En niet wat moeten we gaan worden. Want uiteindelijk denk ik, zo ben ik zo zeker van, als we gewoon naar het christendom kijken, wereldwijd, maar we kijken ook naar eeuwen terug, dan is het uiteindelijk altijd homeless. En uiteindelijk zegt de Bijbel dat in Handelingen bijvoorbeeld, als wij in Christus zijn, dan zijn we aangenaam voor de mensen. Volgens mij staat dat namelijk ook nog in Johannes 14. Even kijken of ik dat kan vinden. Nee, maar er staat namelijk dat wij als wij de geest van God laten werken, dus als we echt christen zijn, dan zijn wij voor de mensen om ons heen, zijn wij iemand die zij lief hebben. En ik weet wel, we zijn soms bezig, als we naar Handelingen kijken, dan zie je dat de christenen vervolgd worden. Maar waarom worden ze vervolgd? Ze worden uiteindelijk vervolgd om de leer. Ze worden niet vervolgd om hun persoon. Maar als je kijkt, dat er altijd moesten we de wet doen. De Joden die waren bezig met de wet van Mozes. En uiteindelijk komt Paulus, komt Petrus, komt Johannes. En die komt even zeggen, hey, de wet is vervuld. en die dachten, hé, maar dit kan niet. En toen werden ze vervolgd. Vandaag zijn er ook heel veel vervolgde christenen, maar soms vraag ik me af, waarom word je vervolgd? Word je vervolgd omdat je je vinger opsteekt en dit allemaal niet mag? Of word je vervolgd om het woord van God? En de Bijbel is daar ook heel duidelijk in. Als wij vervolgd worden, omdat wij Christus aanvaard hebben, hey, dan zal het tot zegen zijn. Dan hoef je daar niet bang voor te zijn. Want dan ben je daarboven verheven. Dat was Paulus trouwens ook. Paulus zat meer in de gevangenis dan dat hij er buiten was. En uiteindelijk zien we door zijn brieven heen dat hij gewoon een geweldige tijd had met zijn vader. En dat hij gewoon goed in zijn vel zat. In de gevangenis ging hij namelijk gewoon in lofprijs over met degene die hem bewaakte. En we zien dan de mensen gewoon tot geloof komen. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Ik hoor heel veel mensen zeggen, ja, als je christen bent, dan heb je het zwaar hoor. Weet je wanneer je het zwaar hebt? Als je vertelt wat andere mensen allemaal niet goed doen. Dan heb je het zwaar. En daar moeten we mee ophouden. Amen. En daarom is het belangrijk dat wij gewoon weten wie we zijn. Als we kijken naar de afgelopen tijd, naar die brief. Nashville of zo. Nou, als je dat dan leest, dan lust je toch de honden nog brood niet van. Uiteindelijk kunnen er wel waarheden in zitten. Maar je gaat een ander, ga je toch niet vertellen hoe het allemaal moet. Weet je, daar gaat het om. Dus je kan deze brief lezen en je kan denken, oké, hey, ik ben het een heel eind met weet ik wat allemaal eens. Maar daarom is het nog niet gezegd dat je de ander moet veroordelen. Het doet zelfs God niet. Niemand wordt veroordeeld. Weet je, maar als je dit als christen gaat doen, dan kan ik wel begrijpen dat je vervolgd wordt. Begrijp je waar we het over hebben? En dan kan je, dan hoef je het allemaal niet met de inhoud wel of niet eens te zijn. Maar laten we weten wie wij zijn. En dan ben je erboven verheven. En dan zal je gaan merken dat de mensen van je houden. En die gaan vragen, hey, wie ben je eigenlijk? Ja, ik heb Christus aanvaard in mijn leven. Ik heb de eeuwigheid in mijn leven aanvaard. Ik heb de eeuwigheid in me. Want weet je wat de Heilige Geest is? Dat is namelijk het levendmakende woord. De levendmakende geest. En dat betekent, hey, dat je leeft en dat je constant levend gemaakt wordt. Dat betekent, als je het verkeerd doet, hey, dan neemt hij het heft in handen en dan brengt hij het weer tot leven. Daar gaat het om. En ik weet wel, als we dit gewoon bedenken, dan denken, ja, dit kan helemaal niet. Nee, in de wereld kan het ook niet. Maar in het koninkrijk van God kan het namelijk wel. En daar gaat het om. En daarom zijn we hier bij elkaar. We zijn hier bij elkaar om hem groot te maken. En daarom zullen we gaan zien dat er grote overwinning is. Die Heilige Geest, wat doet hij allemaal? Hij is de levendmakende geest. Als wij nogmaals diep beseffen, we weten allemaal dat het de levendmakende geest is, maar het is nog wat anders om daar gewoon in te leven. Gewoon in je dagelijks leven te beseffen, wat er ook gebeurt, hij maakt het levend. En natuurlijk komt van diep van binnen, oh, dat is wel heel makkelijk. En dan denk je, oh, dat zou wel niet goed zijn. Nee, vanuit het natuurlijke is het ook niet goed. Maar vanuit het geestelijke namelijk wel. We zijn niet meer onder de wet, maar we zijn onder de genade. De wet die zegt, je moet dit, je moet dat, je moet zus en zo. En de genade zegt, hey, het is onverdiende gunst. En dit is uiteindelijk niet zo simpel. En dan kan je natuurlijk, kan je dit niet pakken. Daarom is er een wedergeboorte nodig. Daarom heeft God daarvoor in voorzien. Dus die wedergeboorte is niet zomaar om bij een club te kunnen komen. Nee, die wedergeboorte is gewoon om dat de hemel in jouw leven is gekomen. En dat die totaal iets anders vrijzet als dat jij ziet om je heen. En daardoor zal je gaan ontdekken dat die Heilige Geest iets teweeg brengt. Ik zei net, nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer het Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom zeide ik, Hij neemt het uit het mijne en Hij zal het u verkondigen. Dus hier zien we dat het een hele beweging is. Er zijn momenten, kan je het niet dragen. Als ik naar mezelf kijk en ik wil gewoon weer even kijken naar mijn christen zijn, dan ben ik regelmatig aan het bidden. Vader, ik wil dit. Vader, ik wil dat. Vader, ik wil zus. Vader, ik wil zo. Terwijl dat de Vader zegt, dit heb je al, dat heb je al, dit heb je al, dat heb je al. Alleen we beleven het nog niet. En het punt is, de belevenis, die moet altijd bij hem vandaan komen. Amen. Ik ben ook wat aan het dromen over aanstaande woensdag. Dan is het de week van gebed. En soms krijg ik er Spaans benauwd van. Want dan denk ik, goh, als God echt door me heen gaat spreken, dan staat alles op stelte. Want dan gebeuren er dingen die we uiteindelijk niet verwachten. Als wij een gebed van de week nemen, dan zijn we eigenlijk, en je moet maar eens kijken, dan zijn we eigenlijk altijd bezig. Wij willen dat dit gebeurt, dat gebeurt, zus gebeurt, zo gebeurt. We hebben soms een paar landen, hebben we dan de vervolgde christenen. Terwijl dat God zegt, hey jongen, ik heb dat allemaal wel in beeld. Ik wil dat je gewoon met mij wandelt. Dan ga je even naar Efeze toe. Efeze 2, en dan zie je dat hij zegt, je bent in hem geschapen, want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus met andere woorden, we zijn zijn maaksel, we zijn geschapen in Jezus Christus, en de goede werken die zijn al latent aanwezig. Dus als je gaat bidden, dan ga je niet bidden om de goede werken, maar dan ga je hem bedanken voor datgene wat nu aan de beurt is. Begrijp je wat ik zeg? Dus met andere woorden, hij wil misschien van de week jou gebruiken om iemand aan te raken. En jij hebt nog geen idee wie en geen idee wat. En het gebed van ons gaat zijn, Heer, hier ben ik, om uw wil te doen. En je zal gaan ontdekken, en dat ga je ook later in de hemel ontdekken, want dan ga je namelijk de mensen zien, althans dat geloof ik, die uiteindelijk aangeraakt zijn door jouw woorden. En je zal verbaasd zijn. Je zal verbaasd zijn. Dus er gebeurt heel veel in jouw leven waar God jou gebruikt voor die ander. En wij zijn gericht, ik heb het even over mezelf, hè. Wij zijn gericht om maar belangrijk te zijn voor Gods koninkrijk. Ja, ik heb die tot geloof gebracht. Amen. En daar kikken we op. En God die zegt, ik kan er niks mee. Want weet je wat er dan gebeurt? Dan heb je iemand tot geloof gebracht. Maar dan heb je iemand tot het christendom gebracht. En dan ga je ook nog de wetten opleggen. Want dan moeten ze ook nog datgene doen wat jij vindt dat er moet gebeuren. En je schuift God helemaal aan de kant. Ik heb het over mezelf. En als je aangesproken voelt, neem het dan op. Maar als wij diep beseffen dat we gewoon een kind zijn van God, dan kunnen we gewoon leven. Ik vind het zo heerlijk dat wij 5 kinderen hebben. En dat we zoveel kleinkinderen hebben. En dan ga je zeggen, soms, dan denk ik weer, wat ben ik voor een vader? Zou jullie misschien niet denken, maar het is wel zo, want ik doe er gewoon heel weinig aan. Ik ben altijd aan het werk. Maar als ik mijn kinderen hoor, dan hebben ze verhalen en dan denk ik, hoe komen ze daar nou aan? Maar dat hebben ze wel ervaren. Snap je? En ik, nu begrijp ik het wel, want ik ben gewoon geen despoot. Hoe noem je dat? Ik ben gewoon geen dictator. Ik ben er gewoon niet die zeggen, dit moet je, dat moet je, zus moet je. Nee, ik wandel gewoon met ze mee. En dan ga je zeggen, soms hebben ze dingen gedaan wat ik had tegen kunnen houden. Ik heb het niet gedaan. En daar ben ik soms, schaam ik mijn eigen daarvoor. Maar uiteindelijk zie ik, als ik kijk, gisteren hadden we een verjaardag van die 2 meiden, van Sarah en van Iris. En dan zit ik ergens aan de tafel en dan komen ook mijn meiden, komen gewoon lekker rond me heen. En dan beginnen ze gewoon te babbelen tegen me. En dan babbelen ze gewoon over dat ik een papa ben. Weet je, dan denk ik, waar heb ik het aan verdiend? Begrijp je waar ik het over heb? En daarom is het, en dat wil ik eigenlijk aangeven, je bent veel meer voor die ander als dat je beseft. Als jij maar jezelf blijft. En ik ga je zeggen, ik ben gewoon mezelf. Want ik kan niet anders, want ik heb dat IQ niet. Om anders te zijn. Ik ben eigenlijk gewoon een hele gewone jongen. En ik heb een hele tijd gedacht dat ik het niet kon maken. Ik zat op de lagere school en ik kon niet meekomen. Ik moest op een gegeven moment voor een middelbare school kiezen. En mijn vader die wilde en mijn moeder die wilde dat ik naar de ambachtsschool ging, dat ik metselaar werd. En ik dacht, je kan de boom in, maar dat wil ik helemaal niet. En dan ga je zeggen, ik heb er nooit met mijn vader en moeder over gesproken, alleen maar met de leraar. En ik heb gezegd, ik wil naar de landbouwschool. En daar ben ik ingeschreven. Toen was het nog een heel andere tijd dan nu. En ik kwam thuis en ik zei gewoon tegen mijn moeder, ik ga volgende, als de vakantie voorbij is, ga ik naar Gorinchem en dan ga ik naar de landbouwschool. Ja, maar dat kan toch niet? Ik zei, ja. Maar ik heb het nu al opgegeven. Ik kan er niet meer omheen. Snap je? Dus ik was gewoon bezig met mijn eigen ding. Maar ik heb gezien dat het iets teweeg gebracht heeft. Had ik het nog beter kunnen doen? Ja, voor de wereld wel. Maar uiteindelijk ben ik wie ik ben. En dat roep ik naar jullie toe ook. Ga dat doen. En dat kunnen we als christen. In het christendom kan dat namelijk niet. Want dan moet je op je hoede zijn. Want anders mis je de boot. Maar als christen kan je nooit de boot missen. Amen. Hij zal het altijd herstellen. En daar gaat het om. En dat moet je beseffen. En hoe komt dat? Omdat de Heilige Geest jou leert. Die is degene die jou alles te binnen brengt. En als je daar gewoon feilloos op afgaat, dan zal je gaan merken dat die je altijd helpt. Weet je, als je in een discussie komt over deze dingen, ook bijvoorbeeld, zijn we nu rechtens vrij van de zonden of niet? Zijn we vrij van de wet van de wet des doods? En je komt daar in discussie met iemand en dat gaat gegarandeerd gebeuren. Dan zal je gaan merken, als je het van hem verwacht, Hey, dan komen de teksten waar het over gaat, komen we zelf bovendrijven. Die komen gewoon uit je voorraadkamer naar boven. En je bent zelf verbaasd over wat er uiteindelijk gebeurt. Want wij weten gewoon dat de heerlijkheid van God zegen viert. Amen. En daarom gaan wij leven met het levendmakende, met de levendmakende geest. En dan zal je nogmaals ontdekken dat leven geeft. Heb je genezing nodig? Ga dan beseffen. Misschien, en nou ga ik ook nog wel wat zeggen. En ik vind het ook wel moeilijk. Maar omdat ik ook zie, als wij voor zieken bidden, dat er genezing komt. Dat zie ik. Maar ik zie ook dat er heel veel gebeden wordt en uiteindelijk de genezing er niet is. En dat brengt verwarring. Ja of ja. Als ik kijk, door zijn striemen is genezing geworden. Dat zegt de Bijbel. Dus uiteindelijk is dat gewoon een feit. Dus met andere woorden, je bent genezen vanuit je oude bestaan. Er is nieuw leven in je. En laat dat nou eens de boventoon voeren in je gedachten. Maar ook in je handelen als je ziek bent en je vraagt om gebed. Dan ga je gewoon verwachten, ik ga naar iemand toe en die gaat voor mij bidden. En ik ga verwachten dat ik het kan handelen. Dat ik de vrede naar me toe krijg. Dat ik diep van binnen merk, oh, wat er ook gebeurt, het zal mij niet deren. Als we naar Stefanus kijken, Stefanus is vol van de geest, staat er. En hij wordt bekogeld met stenen. Nou, normaal gesproken zou je toch denken, jongens, in de naam van Jezus ophouden. Maar Stefanus deed dat niet. Hij ging staan en uiteindelijk zei die vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En het kon wezen in mijn gedachten, in jouw gedachten misschien ook, zou dat namelijk de oplossing zijn. Maar bij Stefanus was het niet de oplossing, want uiteindelijk ging hij wel dood. Maar op een of andere manier zie je wel dat hij het kon handelen. En dat zou mij niet verbazen, want hij keek op naar de hemel. En aan de rechterhand van de Vader stond Jezus. En volgens mij heb Jezus hem een knipoog gegeven. En dat gaf hem vrede. En toen heeft hij volgens mij een gedachte gekregen van oké, op de aarde is het klaar. In de hemel ga ik verder. En als wij dit kunnen gaan pakken, dan zijn wij niet meer gefocust op ons lichaam. Dan zijn we niet meer gefocust op wat er allemaal om ons heen gebeurt. Maar dan zijn we gefocust op hetgene wat God uiteindelijk wil. En dat is belangrijk. Belangrijk om dat te beseffen. Betekent dat we niet meer moeten bidden voor de zieken? Ja, zeker weten. Maar het uiteindelijk werkt het gewoon dat de vrede de boventoon gaat krijgen. En dan wat ik net al zei, vanuit die vrede zal je gaan merken dat je minder stress hebt. Dus je ziektebeeld zal veranderen. Amen. En dan zijn er al heel veel ziektes die opgelost zijn. Als wij werkelijk christen zijn, als wij werkelijk vanuit christen leven, Als het christen zijn onze nieuwe status is van ons bestaan, dan gaan wij diep van binnen voelen, wij zijn genezen. Toen ik gisteren Leonora aan de telefoon had, het eerste wat ze zegt, ik heb vrede. Ik had er nog niet naar gevraagd. Maar ik heb vrede, ik heb rust. En daar gaat het volgens mij om. En als we dit gaan pakken, dan zullen we zien dat de schepping daarop gaat reageren. De Bijbel zegt, ik wil dat je de schepping die wacht op het openbaar worden der zonen Gods. Dus zij zitten te wachten, niet dat ze met een vingertje omhoog gaan, maar dat ze uiteindelijk datgene uitleven wat de Christus in ons doet. En dat is namelijk aan het gebeuren. En dat is namelijk evangeliseren. En dat is namelijk iets vrijzetten wat uit de hemel naar de aarde komt. Amen. Zullen we er eens bij gaan staan? Vader, ik dank u wel, ik eer u, ik aanbid u. U bent almachtig, u bent eeuwig, u bent koninklijk, u bent de grote schepper. Vader, en willen onze handen opheffen. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, koning. Kora shara kalamanti apero koshuntu rotoria sento. U alleen zij de lof, u alleen zij de eer, u alleen zij de aanbidding. Dank u wel voor uw vrede. En als je hier bent en je wil het bovennatuurlijke wil je gaan ervaren. Hef dan je handen gewoon op en zeg dan maar gewoon diep van binnen, papa, hier ben ik. Om uw wil te doen. Ik ben een christen geworden omdat ik mijn leven heb gegeven aan u. En ik ben een volwaardig christen. En ik weet dat er nog een heel veel dingen nog niet naar buiten komen. Maar ik dank u wel dat u daarmee aan het werk bent. En ik ga beleven dat ik gewoon heel dicht bij u bent. Vader, ik dank u wel voor uw enorme vrede en enorme liefde. Mijn kinderen, zegt God, besef maar, je hebt eeuwig leven. Daar kan je niets gebeuren. Er is iemand die voor je waakt. Er is iemand die de engelen opdracht kan geven om je heen te zijn. En als er iets gebeurt in je leven dat je niet leuk vindt, God weet de oplossing. Want hij wist al eerder dat dit zou gebeuren, dat jij het merkt. En daarom, mijn kinderen, ik ben gewoon je papa. En jij bent gewoon de erfgenaam. En ik heb de erfenissen al vrijgemaakt, want mijn zoon Jezus Christus is gestorven. En daarom kan de erfenis je deel zijn. En daarom is de Heilige Geest in je midden. In Jezus' naam. Als we hem aanbidden, hij verwacht het maar gewoon dat hij je aanraakt. Als je genezing nodig hebt, laat het hem gewoon doen. Hij komt gewoon bij je langs. Hij legt je gewoon de handen op. En hij zegt gewoon, er zal vrede zijn in je leven. Er zal vrede zijn in je leven. In je bestaan. In je bestaan. Dank u, Jezus. We prijzen u. We eren u. Ora kasharak alamantia periasunt.